Jongens, meisjes, zusters, broeders, hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Van der Dussen voor gaat. Heten ook de gasten van harte welkom. Wij vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede dienst en een gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Nico de Vos, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Na de dienst is er een gelegenheid om koffie te drinken. U bent hartelijk welkom. Ook is er mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u dat fijn vindt, kunt u dit na afloop van de dienst vertellen aan de mensen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de gasten. De organist is Simon K. Dijk en het combo speelt vandaag met Jaap Mulder achter de piano en Michal Berghuis op de trombone. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De collecte is voor de zending. We zijn blij dat we twee nieuwe leden mogen begroeten. Het zijn Piet Jan Hazenoot en zijn vrouw Francine Hazenoot Wattel. Ze zullen nu gaan staan. Welkom in onze gemeente. En nu zal Teus Wijs nog heel kort iets vertellen over de Oekraïne-reis.
Goedemorgen, ik heb twee mededelingen. Eén is voor alle mannen in de kerk. Jullie moeten je voor woensdag, deze woensdag 7 uur, opgeven voor de mannenavond deze zaterdag zal plaatsvinden. Ik sta er verantwoordelijk voor dat er voor iedereen wat te doen is en dat iedereen het leuk vindt. En verder is er zaterdag 26 mei een restaurant hier in de kerk voor de Oekraïne-reis. Inschrijflijsten die hangen achter op de deur in de kerk, die grote deur. En nou ja, daaruit volgt wel hoe het verder zal gaan. Bedankt.
We gaan nu zingen lied E13 en E189. Na votum en goed zingen we gezang 431, de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Het is dus geen fout dat lied 189 twee keer op het bord staat, maar de dominee heeft ons gevraagd om het eerste keertje te oefenen, zodat we het straks voor de menis kunnen zingen. Mijn voorstel is dat we eerst de bovenste regel van dat lied Het staat in 3 regels uitgeschreven, maar het is eigenlijk gewoon een kanon. Eerst de bovenste regel van het lied met z'n allen zingen. En als we dan een beetje aan het liedje gewend zijn, dat we dan nog een keer in 3 groepen gaan zingen. Ja, het is dus gewoon een kanon. En die 3 groepen, het linkervak voor mij uitgezien is de groep 1, daar speel ik mee. Het middenvak is groep 2, daar speelt de trombone Michal mee. En het rechtergroep, daar speelt ons derde combolid Simon mee.
We zullen nu eerst enkele momenten stil worden. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laat ons nu bidden. Heer, wij danken u dat u zich hier ontmoeten laat. Dat u ons belooft dat als we samenkomen in de naam van Jezus, u in hem door uw geest in ons midden bent. Soms zoeken we u heftig, verlangend, soms helemaal niet, onverschillig, boos of vol van andere dingen. En daarom willen we u zeggen dat we altijd weer van ons stuk raken als u te kennen geeft dat u ons zoekt. En nu bidden we of u ons wilt vinden, zodat wij u zoeken. Amen. De preek heeft vanmorgen een tamelijk sterk appellerend karakter, een oproep om christelijk te leven. Daarom kies ik ervoor om nu even puur evangelieverkondiging u voor te lezen. Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Het is een stukje waarin de Heere God u en jullie op het hart drukt dat hij er voor jullie is, dat hij openstaat voor jullie en dat zijn vrede alle verstand te boven gaat. Laat het op u inwerken. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Nou, en hier past dan toch heel mooi dat lied dat we straks geoefend hebben. En nu gaan we het dus, hoe zei je dat, Jaap? Voor de meen zingen? Voor de meens. Michal is heel multifunctioneel vanmorgen, want zij zal nu de schriftlezing laten horen en dat is Psalm 8.
Ik zal met u lezen Psalm 8. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Bij die lezing heb ik twee liederen uit de E-bundel gekozen. E-192, Winden en Wolken. E-52, Bezing de Almacht van uw God. En als we die gezongen hebben, dan kunnen de kinderen hun lied zingen. En dat staat op het papier op de stoelen. Zit je deur nog op slot. En daarna kunnen kinderen naar de kinderbijbelgroepen vertrekken. Eerst E-192 en E-52.
En het aantal aankondigingen is nog niet genoeg, want ook dit is weer een kanon. Ze moeten weer twee groepen zoeken. Als u onderaan het liedje bent gekomen, het zijn vier coupletten, moet u in één keer doorgaan. En dan kan de andere groep daar mooi tegenaan zingen. Dat is het ene wat ik op wilde merken. En het andere is de twee groepen. De eerste groep, dat zijn de vrouwen. En de tweede groep, dat zijn de heren. En die zingen met Michal mee.
Psalm 8 koppel ik vanmorgen aan het thema klimaatverandering. Het thema hoef ik niet toe te lichten. Tot in de journaals hoor je over verontrustende rapporten die het gevoel van veel mensen bevestigen dat er met het klimaat iets aan de hand is. Je hoort in het journaal minder dat er nog heel veel onduidelijkheid is over de aard van die verandering en zeker over de oorzaak ervan. Aan de ene kant zijn er wel heel veel wetenschappers die de beschuldigende vinger naar ons uitsteken, naar jullie. Zeggen jullie doen het zelf. Door een economisch systeem in stand te houden met die waanzinnige CO2-uitstoot die nu al tientallen jaren aanhoudt en niet goed genoeg verminderd wordt. En dan krijg je dat broeikaseffect en dat zorgt voor alle klimaatveranderingen en voor alle tropische stormen en voor dat je straks met je voeten in het water staat in Geldrop. In Eindhoven zal het vast meevallen, denken we dan. Er zijn ook wetenschappers die zeggen, nou, dat moet je allemaal niet zo gedetailleerd invullen. We weten er eigenlijk heel weinig van. Het is zo complex, het klimaat. En over de lange geschiedenis van de aardbol heen gerekend zie je zo vaak klimaatveranderingen. Het is niet heel erg duidelijk hoe ver de invloed van mensen gaat. En afgezien nog van die CO2, er zijn nog andere dingen die misschien ook heel invloedrijk zijn. Een wetenschapper zegt de immense ontbossing in Indonesië en Brazilië bijvoorbeeld. Dat zou wel eens een belangrijke bijdrage ook kunnen zijn aan dat er dingen veranderen. Maar waar dan vervolgens de conclusies weer bij elkaar komen, is op het punt dat er wel wat gebeuren moet. Dat we moeten investeren in de toekomst. Dat we vooruit moeten zien, ook met het oog op doorzettende klimaatveranderingen. En dat we dus toch echt kritisch naar onszelf moeten worden. Dan krijg je dus die Europese plannen. Die zeggen, het moet echt anders met die CO2-uitstoot. Kan niet langer zo. Jullie moeten nou echt in kleinere of zuiniger auto's gaan rijden. Het moet. En je krijgt het verhaal van, er moet geld komen voor armen. Omdat bijvoorbeeld die tropische orkaan Katrina in New Orleans zo'n schade kon aanrichten. Doordat ze bezuinigd hadden op dijkverzwaring. Want dat was niet de stad die het meeste aandacht van de regering trok. Vanwege de sociale samenstelling. Daar moet geld voor komen. We moeten de accenten gaan verleggen. We moeten geld gaan uitgeven voor de beveiliging van de armen. En nu komt het. Als het dan gaat over zorg voor dit soort problemen, dan bestaat er in de wereld enige ergernis over de positie van christenen. Op dit punt hebben christenen geen goede naam. Wij hebben geen goede naam. Als het om deze bekering gaat, een ommekeer, lopen wij niet voorop. En de trekkers van het milieudebat, dat nu een aantal jaren gaande is, waren mensen die niet uit christelijke kring afkomstig waren. En dat is vreemd vanwege Psalm 8. Omdat wij in Psalm 8 zo'n Bijbels document hebben dat ons op onze verantwoordelijkheid wijst. U hebt de mens bijna een God gemaakt, hem toevertrouwd het werk van uw handen. In Psalm 8 vind je inderdaad die mens die centraal in de schepping functioneert, met zeer grote invloed en zeer grote verantwoordelijkheid. U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen. Dat is ons vertrouwd. En het vreemde is dat de kerk wereldwijd, de christenheid, kennelijk toch niet heeft aangezet tot vooroplopen als het ging om milieuzaken. Om een keer in het leven als het gaat om zorg voor de natuur. In de kerk worden milieuzonden nauwelijks opgemerkt. Al helemaal als je ze vergelijkt met seksuele zonden. Hoe komt dat? Hebben we er een blinde vlek voor? Hebben wij zoiets van, ach, wij gaan voor de nieuwe aarde, dit wordt toch niks meer? Of vatten we het begrip bekering te smal op? Ik doe het nu heel generaliserend, hè, dat we. Ik praat even na de niet-christenen die de beschuldigende vinger uitrichten op de kerk. En daarmee doe ik mensen tekort. Christenen, christelijke wetenschappers, die wel voorop lopen, zich hier zeer druk om maken, zeer consensueus mee bezig zijn. Dat weet ik. Maar ik neem nu even die beeldvorming buiten de kerk en de christenheid. En dat doe ik omdat die nog verder gaat. Omdat de niet-christenen zeggen van, wij weten hoe het komt dat jullie zo laks zijn. Dat ligt aan jullie geloof, dat ligt nog niet eens zozeer aan wat jullie met je geloof doen, maar het ligt aan jullie geloof zelf. Jullie hebben gewoon het verkeerde geloof. Dat Psalm 8 geloof, dat deugt niet. En dat is heel belangrijk om te zien dat er inderdaad regelmatig door mensen die denken enige kennis van zaken te hebben, gewezen wordt op de inhoud van de Bijbel. Zeggen, daar ligt het aan. Het verkeerde geloof en het verkeerde boek. En de verkeerde psalm. Waarom? Dat heeft te maken met die regel die ik net al citeerde. U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen. In de vorige Bijbelvertaling die we gebruikten, stond het anders. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. En dat woord heersen, daar gaat het om. Dat is inderdaad de meest voor de hand liggende vertaling. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Psalm 8, en dat is niet nieuw, dat sluit aan bij Genesis 1. Zet die mens neer in de schepping in een positie boven de rest. Een heerserspositie. Een positie van macht. En degene die de aanval op de christenen en op het boek van de christenen openen, die zeggen, hier gaat het fout. Hier gaat het fout. Op het moment dat jij als mens denkt dat je boven de rest van de schepping staat, is het al mis. En dan wijzen ze op natuurvolkeren, bijvoorbeeld de Indianen. En zeggen ze, de Indianen gaan veel voorzichtiger en veel zorgzamer met de natuur om. Weet je hoe dat komt? Die voelen zich niet heersers over de natuur. Die voelen zich één met de natuur. Die voelen zich verwant aan de natuur. Natuurvolkeren voelen verwantschap met de bomen en de dieren. Denk even aan prinses Irene, die converseert met de dolfijnen, wordt vaak lacherig overgedaan. Maar daar zit een behoorlijke stroming achter van een natuurgodsdienst die zegt van ja, doe daar maar lacherig over, maar daar zit veel in. Verwantschap, verbondenheid van de mens met de dieren en de bomen, die zijn we kwijtgeraakt en die moeten we herwinnen. Want als we dat voelen, dat we verwant zijn aan de rest, En dat heeft ook met de evolutiegedachte tegenwoordig te maken. Die twee vloeien in één. Evolutiedenken en de natuurgodsdienst. We staan er niet boven, maar we komen eruit voort. En we zijn in al onze vezels nog met die dierenwereld verbonden. Als we dat gevoel herwinnen, dan hebben we een soort familie waar we ons druk om moeten maken. Dan kun je niet zo genadeloos doorgaan met ontbossen. Want dat zijn dan toch ergens je vrienden, verre familieleden. Dan kun je niet alleen maar op economisch gewin letten als het gaat om neerschieten van beesten en om de bio-industrie. En dan kun je niet zeggen, nou, we moeten een technische oplossing vinden voor het CO2-probleem. Want dan ben je een deel als mensheid van die natuur. En dan ervaar je de verwantschap. En dan ben je er zuinig op. Nou, kijk maar wat er in Amerika gebeurd is, zeggen de mensen. Eerst de Indianen, toen ging het goed. Toen kwamen de blanke christenen. En nou is het een milieupuinhoop. Het zijn natuurlijk hele simpele analyses, alsof het zo werkt met het buiten beschouwing laten van die enorme getallen, want wat een geringe bevolkingsdichtheid was er in het tijdperk van de Indianen en nu zo enorm veel mensen. En bovendien, over die natuurgodsdienst valt ook nog wel wat op te merken. Het is dus allemaal kort door de bocht, maar let maar op, je komt het steeds weer tegen. Onlangs is Marianne Thieme van de Dierenpartij aangevallen op haar christelijke levensovertuiging. En wel zegt hij, joh, dat doe je niet handig. Dat kan niet samengaan. Wil jij een goede fractievoorzitter ben, moet je dat malle geloof overboord zetten. Want dat zit je alleen maar dwars. Dat is niet te vertrouwen. Nou, helder dus. De verkeerde psalm, het verkeerde geloof, het verkeerde boek. Gaat het milieu je ter harte? Dan moet je hiermee stoppen met dat willen heersen. Dat is nu zo'n jaar of 30 dat op wetenschappelijk gebied deze discussie wordt gevoerd. Hij wordt dus nu steeds ook meer in de populaire regionen gevoerd. En dat betekent dat wij ons echt rekenschap moeten geven. De naam van God is in het geding. De naam van onze God. Heeft God ons inderdaad op het verkeerde been gezet? Dat is het punt. Daar vraag ik jullie aandacht voor. Er zijn er dus twee mogelijkheden. Ja of nee. En als het nee is, als God ons niet op het verkeerde been heeft gezet, dan wordt er een getuigenis van ons verwacht. Ik ben erg gemotiveerd als dienaar van Gods woord om hier aan God de eer te geven en zeggen, dit is niet waar. Het is een leugen. En dat heeft te maken met onze Heer Jezus Christus. Hoe die over heersen praat. Heersen, zegt Jezus, is dienstbaar zijn. Kijk naar mij. Psalm 8 lezen wij als christenen, als volgelingen van de Heer Jezus. En alleen dan valt hij op zijn plek. We hebben het er een maand of twee geleden op catechisatie over gehad, even over psalm 8. En ik herinner me dat we toen een vrij heftig gesprekje kregen, waarbij iemand zei van, dit klopt helemaal niet zoals die mens hier wordt beschreven. De mens maakt er zo'n verschrikkelijke puinhoop van. Inderdaad. Psalm 8 kun je eigenlijk alleen nog maar met goed fatsoen lezen, als je hem leest met de ogen van de Heer Jezus. Die zegt, ja, heersen gaat alleen goed als je dienstbaar bent. Daarom heeft de Nieuwe Vertaling dat woord heerst eruit gehaald. Dat is dus niet zo letterlijk, maar het is wel helemaal in de geest van de Bijbel. De Nieuwe Vertaling zegt, ik kies ervoor om dan te zeggen, het is ons toevertrouwd. En daar heb je inderdaad veel meer dat gevoel in van, we hebben er zorg voor. Maar het begint dus bij volgeling zijn van Jezus. Wat is heersen? Dat is dienstbaar zijn. En wat erg belangrijk is, is, dat zie je ook weer aan Jezus, dat je niet vergeet hoe de psalm begint en eindigt. Hij begint zo: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En hij eindigt zo: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Precies hetzelfde. Dat is de setting voor Psalm 8. De machtige naam van God. En als er één was die daarom bewogen was, dan was het onze Heer Jezus. Dat die machtige naam van de Heer op heel de aarde tot zijn recht komt. En als je dat erbij betrekt, dan wordt het een ander verhaal. Is Gods naam machtig en prachtig in die ontbossing? Is Gods naam machtig en prachtig in onze smok? Is Gods naam machtig en prachtig als er te weinig geld is om slachtoffers van een tropische orkaan te voorkomen? We raken hier echt de kern van het evangelie. De zorg om onze planeet, waarvoor onze Heer gekomen is. Omdat de mensheid faalde. En zo komen wij via de Heer Jezus terug bij Psalm 8. En gaan hem opnieuw lezen. Het gaat om de eer van God. En zo kan ons getuigenis zijn, theoretisch, in de leer, beste niet-christenen, we schamen ons dat de kerk niet altijd zo goed Jezus heeft gevolgd en niet altijd geleefd heeft naar dat dienend heersen. Maar we stellen vast dat dit de bedoeling is. Dienend heersen, dienstbaar zijn aan nieuwe generaties, aan de dieren, aan de aarde, tot eer van God. Wie vorige week in de interactieve catechesedienst was, die hoorde daar de definitie. Wat zijn goede werken? Goede werken zijn werken die gedaan worden uit geloof, volgens de wet van God, tot eer van God. Zo staat de mens in het centrum. Tot eer van God. Nou, dat is het getuigenis van de leer. Maar dat getuigenis vraagt om daden. Dat getuigenis vraagt om een levensstijl. En echt hoor, de eer van God is in het geding. Er wordt, dat weten we allemaal, gesmaald en gespot met God en christelijk geloof, alsof er niks dan ellende vandaan kan komen. En voor de helft kun je het natuurlijk niet al te serieus nemen, omdat het vaak ook alleen maar is een stok zoeken om de hond te slaan. Maar waar waarheidselementen in zitten, is het zaak dat wij als gemeente van Christus echt luisteren, de Heer volgen. En met de Heer Jezus Psalm 8 lezen, dat betekent dat van ons, ja, bekering wordt gevraagd van milieuzonden. Het klimaat, daar heersen we niet over. Veel te complex. Maar ons is wel heel veel toevertrouwd. En dus, ga hiermee verder. Voor jullie jongeren wijs ik op de site Time to Turn. Het is een christelijke site voor mensen die zeggen, ja, het is tijd om te keren. Die op dit soort dingen een aantal ideeën geven. Het zal jullie niet helemaal nieuw in de oren klinken, maar toch. Iedereen kan naar zo'n site kijken, maar er zijn zat sites. En er zijn zat tips. En ik hoef ze niet te geven. Het gaat ook niet om nu een aantal gedragsregeltjes. Het gaat veel meer om ons hart. Dat wij van harte Psalm 8 kunnen blijven zingen. Doordat we hem doen. Omwille van de naam die ons dierbaar is. Amen. We gaan Psalm 8 zingen in wisselzang. Dat wil zeggen, 1 en 6 zingen we allemaal. En 2, 3, 4 en 5, die zingen we om beurt de vrouwen en mannen. Ja, kinderen, kom erbij. Voor de collecte wordt gehouden, zal eerst Leo van Leeuwen iets zeggen.
Goedemorgen, ik ben Leo van Leeuwen van de zendingscommissie. We gaan straks collecteren voor de zending. Maar allereerst wil ik iets vertellen. Je hebt al gezien dat er heel veel tekeningen zeg maar, aan de pilaren hangen. En als je goed kijkt naar de tekeningen, dan staan er ook figuren op die niet helemaal Nederlands zijn. En dat klopt, want dat zijn tekeningen van de kinderen uit Nutu, uit Zuid-Afrika. Ik wil u meenemen naar november 2004. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Toen waren hier dominee Kruger en twee van zijn collega Zuid-Afrikaanse predikanten hier in de kerk. En tijdens het moment voor de kinderen zijn er toen tekeningen van onze kinderen aan hun aangeboden en ook potloden. Met het verzoek om ook tekeningen te maken voor ons. Nou, het heeft even geduurd, maar ze zijn uiteindelijk bij ons terechtgekomen. Dat was... We kregen een dikke envelop tijdens de ontmoeting afgelopen 13 april, vrijdag 13 april. Want toen waren opnieuw de twee zendelingen in ons land samen met nog twee jeugdige evangelisten. Dominee Kruger was er en dominee Bron kwam samen met twee evangelisten, Patrick Moutloem en Wonderful Kamalu. En die laatste drie die waren ook aanwezig tijdens de Captain's Club avond op 13 april. En toen hebben ze ons de envelop met de tekeningen gegeven. En het was verder een hele mooie avond. Ze hebben ook een presentatie gegeven van het werk zeg maar, in Zuid-Afrika. En ik vond het zelf een hele indrukwekkende presentatie. Waarbij de problematiek van Afrika er heel duidelijk naar voren kwam. Als het hebt over armoede. Wat nog steeds een belangrijk thema is in dat gebied. Waar echt door Stichting Cisenani onder andere ook. Maar ook de zendelingen nog veel werk verricht wordt. Om dat om daar wat tegen te gaan. Als je het hebt over aids. Een probleem wat gigantisch is in Afrika. 40% van de mensen zijn in Zuid-Afrika zijn HIV-positief besmet. Procenten van de kleine baby's die geboren die zijn besmet. En dat is factoren hoger dan in Nederland. Je moet er gewoon vanuit gaan dat daar een hele generatie ongeveer verloren is. En de kinderen, zeg maar, en de vrouwen en de kinderen met name, die dus dan echt naar de kerk komen. De kinderen hebben de toekomst en daar richt men zich ook met name op. Het was een mooie avond. We hebben ook met elkaar gepraat over hoe het is om als christen zijn in Nederland en in Zuid-Afrika. En het is toch wel heel erg mooi om te horen, ondanks alle problematiek die men daar ondervindt, dat men zich gesteund weet door het geloof wat hun aangedragen is, door met name het werk van onze zendelingen. En dat ze daar echt heel veel uit kunnen putten. En het is heel mooi om dat te horen. Dus ik wil u vragen om dit werk nog steeds te gedenken in uw gebeden en ook in de gaven die u straks gegeven worden.
Thank you.
Laten wij nu de dienst der gebeden verrichten voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld. Ik wil voorgaan in gebed. Heer, vanwege uw genade, die ons verstand te boven gaat, omdat u een Heer bent die voor ons openstaat, willen wij nu tot u bidden. En elkaar en de kerk en de wereld aan u opdragen. Eerst elkaar. Want wat kan er zich in een leven niet afspelen? Zomaar ineens kan je leven op zijn kop staan. Wat heeft een mens u dan nodig? Heer, wilt u openstaan voor mensen van welke leeftijd ook die door zoiets getroffen worden? Wilt u hun zorgen kennen, hun emoties? En uw genade aan hen bewijzen. Wij bidden u voor de kerk. Speciaal vanmorgen de kerk in Zuid-Afrika. En wij danken u dat we ontvangers zijn vanmorgen. En u is even niet enkel gevers. Wat leuk, Heere God, dat kinderen daar getekend hebben en dat nu die tekeningen hier hangen. Wij prijzen u dat u uw kerk wereldwijd aan het opbouwen bent en aan het uitbreiden bent. En we zijn zo blij te horen dat de christenen ginds bij alle problemen, die vreselijke aidsproblematiek en wat er allemaal niet mee samenhangt, in u kracht vindt om te leven en te werken. We dragen die kerk aan u op. De kinderen en al die vrouwen en mannen in de zo harde strijd van het leven. Heer, wilt u met die genade die ons verstand te boven gaat, er ook voor hen zijn. We willen als kerk ook een toontje lager zingen, vernemende de felle aanklachten van buiten de grenzen van het geloof, verwijten dat er in de naam van u te weinig aan gedaan is om tot ander beleid te komen, dat beter is voor de natuur, dat verantwoorder is voor de toekomst, dat meer recht doet aan de schoonheid van deze planeet. Heer, wat moeten we dan zeggen? We kunnen wijzen op die ene absolute uitzondering, onze Heer, Jezus. En dat doen we ook. Maar we willen ook het hoofd buigen. Heer, het is waar. We hebben niet een getuigenis in daden gegeven dat puur spreekt van uw naam machtig over heel de aarde. En daar hebben we weinig op terug te zeggen. We bidden u om genade en ook om kracht om het anders en beter te doen. En wilt u ons ook in de dingen die ons vanmorgen bezighielden vormen als mensen die echt achter de Heer Jezus aangaan en andere dingen belangrijk vinden dan alleen maar het nastreven van steeds rijker worden. En zo willen we u bidden of u ons wilt helpen om in onze eigen persoonlijke levenspraktijk goede keuzes te maken tot eer van u. Die goed zijn voor uw schepping. En we bidden u voor alle mensen in de wereld die zich hier vreselijk druk om maken. Van wie het hun werk is om ombuigingen te realiseren. We bidden u om zegen over al de plannen die gemaakt worden. En we hebben geen illusies over wat het uit kan werken. En al helemaal niet dat dat tot een schitterende nieuwe aarde zou kunnen leiden. We verwachten dat enkel en alleen van u. Maar we bidden u vurig of u wel al dat beleid zo wilt zegenen. Dat er ombuigingen komen en de schade beperkt wordt. En mensenlevens gered worden. En de dieren de plek op deze aarde kunnen innemen die u hun had toebedeeld. Zo dat uw naam toch weer machtig is over de ganse aarde. Zo bidden we voor al het overleg in Europa en binnen de VN. En we bidden ook voor onze eigen regering, voor de ministers die hier het meest mee te maken hebben. En voor onze koningin. En prins Willem-Alexander. De troonopvolger. En we danken u dat onze koningin en de kroonprins consensueus bezig zijn met hun werk en de toekomst. En we bidden u of u hen wilt zegenen. En zo vragen we u om ook in deze dingen voor ons open te staan, Heer, en met ons te gaan. En zegen te schenken uit genade. Amen. Ons slotlied is Psalm 111, het zesde vers. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig.